Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze dienst op deze vierde Adventszondag voortzetten met het zingen van Psalm 27, vers 3. En daar bidden wij of de Heere God ons een verwonderend oog wil geven, opdat we de genade van Hem zullen ontdekken. Het gaat vanmorgen in de prediking over het feit dat we God niet kunnen zien, maar hij laat wel heel veel van zichzelf zien in zijn woord, waarin hij zichzelf openbaart. En dan verlangen we ernaar om een verwonderend oog te ontvangen, om die genade van God te mogen ontdekken. Ook vanmorgen op deze vierde Adventszondag. Psalm 27, vers 3. Gemeente, ook vanmorgen mogen wij luisteren naar de heilige wet van God. Die wet die ons als een spiegel voorgehouden wordt en we kunnen ons vanmorgen niet zacht spiegelen. Heel veel komt openbaar wat niet is naar de wil van God. Maar tegelijkertijd mogen we naar de wet van God ook luisteren als een leefregel der dankbaarheid. De Heer Jezus, die op aarde gekomen is, heeft de vloek van de wet gedragen, maar heeft ook de wet vervuld, opdat we die zouden doen uit dankbaarheid. En zo mogen we ook luisteren naar de samenvatting die Jezus zelf van deze wet gegeven heeft. En als antwoord op de wet en ook de samenvatting zingen we met elkaar op Psalm 119 en daarvan vers 9. Psalm 119 vers 9, waar we ook verlangen naar een oog verlicht door de Heilige Geest, zodat de nevels opklaren. 119 vers 9. En ik lees de wet vanmorgen uit Exodus 20, dat gebeurt natuurlijk wel meer, maar ik wil lezen vanaf hoofdstuk 19, vanaf vers 17, waar als het ware iets gezegd wordt van hoe dat volk nou eigenlijk die wet ontving. En ik kom daar in de preek ook nog wel even op terug. Dus vanaf vers 17 van Exodus 19. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg en de berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde en de rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig en het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. En de Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. En de Heere zei tegen Mozes, ga naar beneden, waarschuw het volk. Anders zullen zij doordringen tot de Heere om hem te zien en zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot de Heere naderen moeten zich heiligen, anders zal de toren van de Heere over hen losbarsten. Toen zei Mozes tegen de Heere, het volk kan de berg Sinaï niet beklimmen, want u hebt ons zelf gewaarschuwd door te zeggen, grens de berg af en heilig hem. En de Heere zei tegen hem, ga, daal af en daarna moet u naar boven klimmen, u met Aaron bij u, maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de Heere op te klimmen. Anders zal zijn toren over hen losbarsten. Toen daalde Mozes af naar het volk en zei dit tegen hen. Toen sprak God al deze woorden. En hij spreekt ze vandaag nog, ook nu deze zondag. Ondanks het feit dat hij zo hoog woont en troont en dat hij eigenlijk niet benaderbaar is, toch, hij spreekt ook nu vanmorgen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet gedachteloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en aan uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, je personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag ook vandaag apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, het huwelijk breken van uzelf of van een ander. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt nu vanmorgen tot ons: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten, ja, het hele woord van God. Amen. Bidden wij met elkaar om de opening van het woord, dat we mogen verstaan waar het om gaat. En daarvoor zijn we aangewezen op de verlichting met de Heilige Geest. Laten we daar om bidden. Heer, wat is dat een bijzonder gebeuren, dat u een God bent die spreekt. Ondanks het feit dat u in een ontoegankelijk licht woont en dat u de Heilige bent. En dat we voor u niet kunnen bestaan, zoals het volk Israël ook niet tot berg kon komen, omdat ze dan anders zouden vallen. Geveld zouden worden door uw toren, door de hitte van uw gramschap, niet voor u zouden kunnen bestaan. En daarom werd dat volk ook gewaarschuwd om die berg niet op te komen. En toch, ondanks het feit dat u zo hoog woont en troont, en zo heilig bent, dat u geen zonde kunt verdragen, bent u toch een God die spreekt, ook nu vanmorgen. En u heeft ten volle gesproken in uw Zoon. Ten laatste van allen heeft u uw genadig woord laten klinken in uw Zoon. Dat woord wat vlees geworden is. Dat woord wat bij u was. Dat woord wat zelf ook God is. Hij is neergedaald. En in hem heeft u gesproken. Zo gesproken dat u niet met ons afrekent, maar dat u uw genade aan ons kwijt wil. En laten we daar nu een verwonderend oog voor mogen hebben. En ontvangen. En weer ontvangen. Ook in deze adventstijd, als er misschien zoveel bekende klanken klinken, maar dat het weer klank mag vinden in ons hart. En dat we ervan op mogen horen, maar ook dat heil van u mogen aanschouwen. En dat het voor ons open mag gaan, dat de nevels opgeklaard mogen worden. En dat we dat heilig spreken mogen horen en dat u uzelf zichtbaar maakt in het evangelie. En we danken u dat we daarom ook vanmorgen hier in de kerk mogen zijn of met deze dienst verbonden mogen zijn. En we bidden van u, wilt u uw woord dan ook echt open laten gaan. Dat woord wat al zoveel keren in ons leven open gegaan is, als we het lezen, als we het opzoeken. Het schriftgedeelte wat aan de orde is in de kerk of thuis. Maar er is altijd nog meer nodig. Niet alleen maar dat we de woorden lezen, en dat kunnen we nog wel. Ook als we net lezen geleerd hebben. Maar dat we het ook mogen verstaan, dat het bij ons binnenkomt, dat het ons hart raakt en dat we erdoor opgebeurd worden, opgetild worden, vertroost worden, bemoedigd worden en dat wij ontdekten aan onszelf wie wij zijn in onze schamelheid, in onze kleinheid, in onze schuld. We mogen horen van dat heerlijk evangelie dat er genade is voor zondaren. En dat u dat elke keer weer ons wil verkondigen. Ook nu op deze laatste Adventszondag. Als wij morgen het kerstfeest mogen vieren. Als er heel nadrukkelijk het kerstevangelie verkondigd mag worden. Maar wat we mogen verlangen, heilbegeerig mogen verlangen, dat het open gaat. Ook nu vandaag. En dat we zo uw gunst mogen aanschouwen. We danken u voor uw woord wat u ons geeft. Dat we hier bij elkaar mogen zijn in alle vrijheid, in alle rust. Ook al is er misschien in ons hart heel veel onrust en onvrede en zijn er zoveel andere gedachten die ons misschien bezighouden, geeft dat we daar van ontslagen mogen worden en dat we geboeid mogen worden door de woorden die u spreekt. Dat dan al het andere wijkt en u alleen overblijft. En daarom danken we u dat u ons de gelegenheid gegeven hebt om hier te zijn. Dat we de rustdag willen wijden met psalmen aan u gewijd. En dat we mogen horen van uw genade en van uw goedheid. Die u elke keer weer aan ons bewijst. Waar de nacht van getuigt en de dag van getuigt, maar ook deze dag. En laten we zo'n heerlijke zondag mogen hebben. Heer, wilt u bij ons in onze persoonlijke omstandigheden. U kent ons, hoe wij naar de kerk gekomen zijn. Wat er allemaal in ons hart leeft. Aan zorg, aan moeite, aan verdriet, aan gemis. Maar ook aan vreugde en dankbaarheid en blijdschap. Laten we het alles bij u mogen brengen. Zowel het een wat ons zorgen baart, als het andere waar we dankbaar over mogen zijn. Dat we mogen weten dat u een God bent die in onze moeilijke omstandigheden een God van nabij wil zijn. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. En dat we ook onze dank mogen brengen bij u. Ootmoedig uw dank mogen bewijzen voor al die gunstbewijzen die u ook in de afgelopen tijd, ook in ons eigen leven gegeven hebt. Heer, zo bidden wij van u. Wees zo met ons. In alle onderdelen van deze dienst, in alles wat mag plaatsvinden, in het geven van onze gaven, in het zingen, in het begeleiden ervan, in de gebeden die er mogen zijn, in het spreken, in het luisteren, in het ouderling van dienst zijn, in de kinderoppas, al die activiteiten laten ze alles, alle mogen bijdragen aan de eer en de verheerlijking van uw naam alleen. Hoor ons zo, alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu met elkaar lezen een gedeelte uit het Johannesevangelie. Johannes 1, dat is gedeelte 1 tot en met 18, wel de proloog genoemd op het evangelie, een soort inleiding. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met 18. Daar komen deze woorden vanmorgen tot ons. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen of gegrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes, Johannes de Doper. En hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem zouden geloven. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Met die laatste woorden wil ik vanmorgen stilstaan. Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Toen wij vroeger als kinderen verstoppertje deden, dan gingen anderen zich verstoppen. En als je dan zelf aan de beurt was om ze op te zoeken, dan ging je tot 100 tellen. En dan zei je aan het eind van: ik tel tot 10, wie niet weg is, is gezien. Want ja, dan konden die laatste die nog niet zich verstopt hadden, die konden ze nog verstoppen. En dan was iedereen onzichtbaar. En dan moest je die personen op gaan zoeken. Maar stel dat het dan iemand zou zijn die je nooit zou vinden. Die altijd onzichtbaar zou blijven. Die zich zo verstopt zou hebben dat je hem of haar nooit meer zou zien. Dat zou heel vreemd zijn. Want ja, op een gegeven moment is zo iemand dan toch zichtbaar. Komt hij voor de dag. Vanmorgen hoorden wij van de Heere God dat hij onzichtbaar is. Hij is niet te zien. Zou hij dan voor altijd verborgen zijn? Nooit zichtbaar worden? Gelukkig niet. Hij is zichtbaar geworden. Hij heeft zichzelf bekendgemaakt. Geopenbaard, zeggen we dan. Dat is een openbaring in zijn Zoon. En daar spreekt Johannes van in de tekst waar we vanmorgen bij stil mogen staan. Voordat we dat gaan doen, moet ik eerst nog even mededelen dat er vanmorgen Oppas Plus is. Dan weet iedereen wat ermee bedoeld wordt, maar in ieder geval zeker de kinderen. Dus dat is nu vanmorgen ook Oppas Plus. En de collecten die zijn deze morgen bestemd voor de diaconie, de plaatselijke diaconie. De tweede collect is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collect is voor het kerkgebouw. Dus nu 3 collecten: diaconie, instandhouding, eredienst en het kerkgebouw. En als voorbereiding op de prediking zingen we met elkaar Psalm 48. Psalm 48 vers 4 en ook vers 6. Wij, o verheven majesteit, denk dan maar aan die inleiding op die wetten, een verheven majesteit, gedenken toch, gelukkig, uw weldadigheid, het goede van God, in het midden van, nou ja, deze heilige woning. Psalm 48 vers 4 en ook vers 6. Gemeente, u zult dat ongetwijfeld ook wel hebben, dat je wel eens een soort verlangen hebt om een of andere grootheid, internationaal of landelijk, om zo iemand echt live te ontmoeten. Kijk, je ziet die mensen wel op het journaal en je ziet wel foto's in de kranten. Je ziet ze van Trump en van Poetin en andere grootheden. Maar misschien dat je wel eens denkt van, als ik nou zo iemand eens helemaal in het echt zou zien. Ik zou hem echt zien lopen. Ik zou hem echt horen praten. Ja, dat zou ik toch eigenlijk wel eens mee willen maken. Ik kan me nog herinneren dat ik zelf voor het eerst koningin Maxima op een meter afstand van me gezien heb. Het was in de grote kerk in Elburg waar ik toen stond. En er werd een gedeelte van de Schule, dat is een heel klein museum in Elburg, werd er geopend. En dat mocht deze grootheid doen, koningin Maxima. En er was een bijeenkomst in de grote kerk en ik was daar ook. En toen liep ze door het gangpad en ik kon ze zo op een meter afstand zien. Ik kon ze haast aanraken. Zo dichtbij, de koningin. Die je heel vaak op een plaatje had zien staan met zo'n brede lach. En die je heel vaak ook had zien lopen gewoon op het journaal of ergens anders. Maar niet in het echt. Live nog niet. En dat mocht ik toen meemaken. En misschien hebt u dat zelf ook wel zo'n ervaring gehad. Dat je iemand die heel vaak in de krant staat of waar je heel veel van hoort, dat je die in het echt ziet. Nou, dat hele ervaring. Maar nu de vraag, kunnen wij God, die toch boven alles staat, de koning der koningen, de echte grootheid, groot en heerlijk, kunnen wij God live, echt zien? Nou, Johannes, de evangelist, die helpt ons wel uit de droom. Die zegt het helemaal aan het begin van zijn evangelie. Niemand, dus u niet, ik niet, niemand heeft ooit God gezien. Niemand. Dat zal niet gebeuren. Dat is niet gebeurd. Niemand ooit God zien. Later herhaalt hij dat ook in zijn brief. U weet, hij had ook nog 3 brieven geschreven. En dan herhaalt hij dat ook en dan zegt hij, ja, echt niemand zal God zien. Misschien dat een jongere in de kerk of een kind, maar ook als we ouder geworden zijn, misschien dat we het wel jammer vinden. Jammer vinden dat we God niet echt kunnen zien. Je zou toch eigenlijk wel graag een keer willen meemaken. Dat je denkt, ja, je leest veel over hem. Er staat heel veel over in de Bijbel. Je hoort verhalen op school en waar ook maar. Je weet dat hij bestaat. Jazeker. Maar je zou hem wel eens echt willen zien. Echt. Live. Maar dat kan niet. Dat gebeurt ook niet. In die zin had die Russische astronaut gelijk, die ooit een keer terugkwam van een ruimtevaart. En die was voor zijn gevoel heel dicht bij de hemel geweest. En toen zei hij heel schamper toen hij terugkwam, Kakarin heette hij geloof ik. Hij zei, ik heb God helemaal niet gezien. Zo van, jullie hebben het wel over hem en hij moet daar ergens wonen, maar ik heb hem helemaal niet gezien. Nee, dat kon ook niet. Dat ging ook niet. Hij had God ook niet kunnen zien. Want God is een geest en hij is niet op diezelfde manier te zien zoals wij mensen kunnen zien. Trouwens, als wij God zouden zien, dan zouden we dat niet overleven. Mozes, die zo'n hele bijzondere ontmoeting heeft met God, die zegt, Heere God, laat mij niet verder gaan als uw aangezicht niet mee meegaat. En dan belooft de Heere God ook, ik zal met u meegaan en ik zal voor u zorgen. Maar dan gaat Mozes nog een stap verder en dan zegt hij, maar mag ik u nou echt zien? Niet dat u alleen maar meegaat, maar mag ik u nou echt zien? En dan zegt de Heere God tegen Mozes, ja Mozes, dat kan je nou wel willen. Maar geen mens, ook jij niet, ook al ben je nog zo belangrijk, geen mens kan God zien en leven. Vandaar dat ik ook dat gedeelte gelezen heb, voordat de wet klonk, dat het volk gewaarschuwd werd om de berg niet op te komen, omdat ze dat niet zouden kunnen overleven. Als ze in de nabijheid van God zouden komen, ze zouden hem niet zien. En als ze hem zouden zien, dan zouden ze vallen, sterven. Vandaar die waarschuwing. En dan gaat God toch spreken. Wonderlijk, daar komen we straks ook nog wel op. Maar in ieder geval, God is niet te benaderen. Calvijn zegt ergens, God en mens zijn als vuur en stro. God vuur, wij stro. Nou, als je stro, wat heel brandbaar is, als je dat heel dicht bij het vuur houdt, is het zo weg. Zoals ook die blokken hout in de open haard, die zijn zo weg. Je hebt er heel veel, die staan naast de open haard en aan het eind van de avond heb je niks meer. Een beetje ars in de arsla, meer niet. Zo zijn wij als mensen tegenover God. God vuur, wij stro. Wij kunnen voor God niet bestaan. Paulus zegt dat later ook tegen zijn medewerker Timotheus. Hij zegt, Timotheus, je moet het goed beseffen. God woont in een ontoegankelijk licht. Daar kun je niet komen. Ontoegankelijk. Hij die als enige, zegt Paulus dan, hij die als enige onsterfelijkheid bezit en in een ontoegankelijk licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Dat zegt Paulus tegen zijn medewerker Timotheus. En dat mogen we ook nu vanmorgen horen. Niemand kan God zien. Al is er dat verlangen, het kan niet. We zouden moeten sterven. Zoals je ook niet een paar minuten zomaar recht in de zon kan kijken. Dat doe je niet. Misschien hooguit 1-2 seconden, maar dan doe je je ogen alweer dicht of je rent je van de zon af, want dat kun je niet verdragen. Zo kun je God ook niet zien. Dat verdraag je niet. Onmogelijk. God is niet zichtbaar. Gelukkig zijn er in deze wereld wel sporen van God te ontdekken. Het is opvallend dat in de geloofsbelijdenis in artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gezegd wordt, ja, wie God is. Althans, er wordt geprobeerd om iets uit te zeggen over God. En dan zegt artikel 2, als we verder gaat, ja, ondanks die hoogheid en die majesteit en die heerlijkheid van God, heeft God in zijn schepping toch wel sporen achtergelaten van zijn goddelijkheid. Waar hij toch zichtbaar wordt. Die onzichtbare God wordt toch op een of andere manier zichtbaar in datgene wat hij gemaakt heeft en nog steeds onderhoudt. Nou, die ervaring die kent u wellicht ook wel. Er zullen hier, ja, zullen, die zijn er gewoon. Of gewoon, zo gewoon is dat niet. Maar er zijn mensen die een kind hebben mogen ontvangen. 9 maanden naar uitgekeken. Uiteindelijk wordt dat kind geboren, het mag gelukkig allemaal gezond zijn. Dan heb je zo'n kind van 6, 7, 8 pond in je armen en dan denk je, onvoorstelbaar, alles zit erop en eraan, alles functioneert, wonderlijk. Dat is toch regelrecht schepping van God, dat doen we toch zelf niet? Daarin laat God zien dat hij goddelijk is, dat hij dat kan, dat hij dat maakt. En ook in de onderhouding van zijn schepping. Afgelopen week is de winter begonnen, 21 december. Ja, dan wordt alles weer kaal en doods, alle bladeren van de bomen. En dan staan die bomen er allemaal zo kaal bij en zo dor. En dan denk je, zou er nog leven uitkomen? En ja hoor, als we het mee mogen maken straks in de lente, dan zwellen die knoppen weer, dan komen die blaadjes aan de bomen. Dan loopt alles weer uit, heerlijk. Die tijd van de lente, als alles zo heerlijk vers gaat groeien. Maar dat doet toch niet de gemeente, die draait toch niet een knop om en nou moet het gaan groeien. Dat doet God. Dat is de goddelijkheid van God. Hier wordt iets zichtbaar, wie God is. Gelukkig, in dat mooie boek van de schepping, in die letters die we daar mogen lezen, mogen we iets zien van God. Maar God zelf? God zelf is onzichtbaar. En nu kan de vraag gesteld worden, ja, als God nou zo onzichtbaar is, is hij dan ook niet te kennen? Is hij dan ook de grote onbekende, die zo heel ver weg is en die zich opsluit in zichzelf? Zoals ik al zei met dat voorbeeld dat een kind zich misschien zou verstoppen en zich helemaal niet meer zou laten zien. Is God dan iemand die nooit iets van zich laat zien, nooit iets van zich laat merken? Nou, in de Bijbel zie je wel mensen die daarmee worstelen. In de psalmen. God die zo verborgen is. Die duisternis die er kan zijn. Dat je helemaal niets van God ervaart. Ook helemaal niets van hem ontwaart. Daar kunnen mensen het moeilijk mee hebben. Ook nu. In al datgene wat je mee moet maken. Waar is God nou? Laat hij nou nog iets van zich merken? Is hij er nog wel? Daar kunnen mensen moeilijk mee hebben. Die godsverduistering, ja. Dat het lijkt alsof hij opgesloten is in zichzelf en helemaal niets van zichzelf bekend maakt. Maar gelukkig, gemeente, is dat niet zo. God heeft zich niet opgesloten in zichzelf, maar hij heeft zich laten kennen. Hij heeft zichzelf geopenbaard. En ja, u voelt natuurlijk wel aan wat er dan komt. Dat verlang je natuurlijk in deze adventszet, dat er zo over gesproken wordt, dat God zich geopenbaard heeft. Ja, natuurlijk in zijn Zoon. In degene die hij gezonden heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. In hem heeft hij zichtbaar gemaakt wie hij is. In zijn Zoon. En de Heer Jezus, toen hij op aarde rondwandelde, heeft dat ook verschillende keren gezegd. Dat ja, wie mij gezien heeft, wie Jezus ziet, ja, die heeft de Vader gezien. Want in mij ligt er iets op van mijn Vader. Want ik en de Vader zijn één. Van hetzelfde wezen met de Vader belijden wij van de Heer Jezus in de geloofsbelijdenis van Nicea. Ja, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. In Jezus openbaart God zichzelf. Dat zegt Johannes later ook in een van zijn brieven. Hij zegt, maar wij weten. Dat is niet de wetenschap van het intellect. Want ja, die tast nog wel eens in het duister. Maar we weten door het geloof. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand, daar moet je veel meer denken aan het verstaan door de Heilige Geest, die ons, wat we zongen, ware wijsheid geeft. Hij heeft ons het verstand gegeven om, ja, om de waarachtige te mogen kennen. De waarachtige. Die kun je alleen maar kennen door de Zoon van God. Die ons het verstand gegeven heeft om hem dan zo te mogen kennen. Onvoorstelbaar, toch? Aan de ene kant dus niet zichtbaar, maar wel zich te kennen gegeven in zijn Zoon. Nou, dat is toch eigenlijk waar het met kerst om gaat. Morgen, maar steeds weer als er gesproken wordt over dat evangelie van kerst, dat God zichzelf geopenbaard heeft in zijn Zoon. Zo is hij tot ons gekomen. En dan gebruikt Johannes hier een prachtige aanduiding om aan te geven wie Jezus dan is. Hij die gekomen is, wie dat dan is. Hij zegt, hij is de enige geboren zoon. God heeft maar één zoon. Hij is de enige geboren zoon. En dan zegt Johannes, een heel intiem beeld, dan zegt hij, die in de schoot van de Vader is. In de schoot van de Vader is. Dat wil zeggen, hij is de vertrouweling van zijn Vader. Hij kent als de enige zoon echt zijn Vader. Het hart van zijn Vader. Dat kent alleen maar die zoon. Alleen hij. Hij is in de schoot van de Vader. Ja, dat woordje schoot, dat wekt misschien wat misverstanden. Je zou kunnen denken zoals een klein kind op schoot zit van papa, mama, opa, oma, dan zit je op schoot. Ja, dan voel je ook veilig. Dat is ook vertrouwd. Doe je ook niet bij iedereen. Dan ga je op schoot zitten bij degene die je kent. Maar hier wordt eigenlijk veel meer bedoeld, niet dat op schoot zitten, maar eigenlijk aan de borst van iemand liggen. Heel dicht bij zijn hart zijn. Dan moet je maar denken aan een Oosterse maaltijd. Kijk, wij gaan allemaal aan tafel zitten en je hebt soms ook een maaltijd waar een bepaalde tafelschikking is. Daar moet je zitten en niet daar. En wij gaan allemaal zitten. Maar bij een Oosterse maaltijd, daar lag men aan tafel. En dan lag je als het ware tegen de borst, de boezem van een ander. Zo lag Johannes ook altijd in de schoot van de Heer Jezus, heel dicht bij de Heer Jezus. Hij was de meest intieme discipel van de Heer Jezus. Jezus had hem lief en Johannes had de Heer Jezus lief. En in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus wordt gezegd, als Lazarus overleden is, als hij gestorven is, dan is hij in de schoot van Abraham. De Vader alle gelovigen die ontvangt nu Lazarus. Ja. Zo dicht bij Abraham mag hij zijn. In de schoot van Abraham. Maar dat wil zeggen, zo heel vertrouwelijk aan die boezem. Vandaar dat we ook wel eens spreken over als twee mensen heel bevriend zijn met elkaar. Dat zijn boezemvrienden van elkaar. boezemvrienden. Die weten ook alles van elkaar. Je deelt ook alles met elkaar. Dat doe je ook niet met iedereen, maar dat doe je wel met die boezemvriend of vriendin. Je kent elkaar. De hartsgeheimen die je hebt, die deel je ook met die ander. Zo ben je betrokken op die ander. Nou, Jezus, gemeente, Jezus is de enige geboren zoon van God. Ik zei al, God heeft maar één zoon. Maar die is nou in de schoot van zijn vader en die is heel vertrouwd met zijn vader. God heeft alles met zijn zoon gedeeld. Er is niets in het hart van de vader wat de zoon niet weet. Dat hebben ze met elkaar gedeeld. Ze kennen elkaar. Helemaal, door en door. Dus gemeente, wie kan nou beter onder woorden brengen wie God is dan Jezus? Wie kan het nou beter dan de Zoon? Hoewel God dus zelf onzichtbaar is, wij kunnen hem niet zien, we zullen hem ook in die zin hier op aarde nooit zien, want dan moeten we sterven, maar hoewel hij onzichtbaar is, heeft hij zichzelf bekendgemaakt? Heeft hij het hart van zichzelf opengelegd? In zijn zoon. In de Heer Jezus. En door hem, daarom door hem, kunnen we ook alleen maar de Vader kennen. En vandaar dat de Heer Jezus ook zei, wie mij gezien heeft, die heeft dan ook mijn Vader gezien. En dat zegt Johannes nu. Hè, niemand heeft God gezien en de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dat zegt Johannes aan het eind van zijn zogenaamde proloog. Nou ja, wat een proloog is misschien een beetje een moeilijk woord, maar een proloog, dat wordt nog wel eens geschreven aan het begin van een boek of aan het begin van een roman, eigenlijk om je uit te nodigen, een soort inleiding, om je een beetje warm te maken, om die roman of dat boek te gaan lezen. Zoals aan het begin van de Tour de France ook altijd een proloog is, een of andere tijdrit. En zo begint dan de Tour de France, 3 weken lang. Maar er is een proloog. Nou, zo schrijft Johannes hier ook een proloog, een inleiding op zijn evangelie. En waar gaat het in dat evangelie om? Ja, een evangelie is een blijde, goede boodschap over Jezus. En daarom geeft hij in zijn proloog aan, ja, het gaat dus om hem in wie God zich nou bekendgemaakt heeft. En dan zegt Johannes hele hoge woorden over die zoon. Dat hij het woord is, dat hij zelf ook God is, dat hij bij zijn vader verkeert, dat hij in de heerlijkheid van zijn vader verkeert. Maar dat woord dus wat in die heerlijkheid bij de vader verkeert, dat woord is vlees geworden, is neergedaald. Zoals met de geloofsleiding van Nicea altijd beleden wordt. Hij is om ons mensen en om onze zaligheid neergekomen uit de hemel en vlees geworden van de Heilige Geest. Dat is met Jezus gebeurd. Die vertrouweling die zo heel dicht bij zijn vader verbleef, die is nou neergedaald. En God heeft dat zelf ook gewild. Want zo lief had God deze wereld, zo lief heeft God u gehad en jou, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft naar deze wereld. En hij wist wat er met die zending dan zou plaatsvinden. Deze zoon zou ook moeten sterven. Maar zo is Jezus nedergedaald. Wij hoeven niet op te klimmen naar God. Dat wij naar God toe moeten gaan en God moeten gaan benaderen en kijken of we bij hem kunnen komen. Want dat lukt toch niet. Dat is ten enenmale onmogelijk. Maar God komt naar ons toe. God komt naar deze wereld toe. En hoe dan? Hoe zou God naar deze wereld, hoe zou God naar jou, naar mij kunnen komen? Hij zou in zijn heiligheid, in zijn toren, hij zou met ons af kunnen rekenen. Hij zou in één moment, zoals we hier zitten, ons allemaal weg kunnen vagen. Zou God kunnen doen. Had hij ook met de wereld kunnen doen. Wie zal die ontmoeting overleven als God naar ons toe komt? Niemand toch? Ik niet. En u niet en jij ook niet. Maar nu is hij gekomen, ja toch? Maar nu is hij gekomen in zijn zoon. En zijn zoon heeft zich helemaal één gemaakt met die schamelheid en die schande en die schuld van ons. Heeft zich één gemaakt met ons leed, wat we allemaal mee moeten maken. Één gemaakt met die misère waar we vaak mee te maken hebben. Hij is in mijn plaats gekomen. In deze wereld. Met al dat leed, met al die zorgen, met al die zonden. Daar is Jezus gekomen. En daar wordt God zichtbaar. Toch? Wat? Wat wordt er dan zichtbaar? Wat wordt er dan in Jezus zichtbaar? Wel, dat er een God is. Een God is in de hemel. Dat er een Vader in de hemel is. Die ondanks alles wat tegen ons getuigt. Nochtans, toch, zijn liefde, zijn goedheid, zijn erbarmen aan ons kwijt wil. En wie kan dat beter naar voren brengen dan Jezus? Omdat hij dat hart van zijn Vader kent. Zeer vertrouwd is met hoe zijn Vader is. En dan legt hij als het ware het hart van zijn Vader bloot hier op aarde. En hij zegt, zo is mijn Vader. Zo is hij nou. Ja, hij woont in een ontoegankelijk licht. En we moeten eigenlijk onder dat oordeel van hem omkomen. Maar te midden van het oordeel zijn er toch gedachten des vredes. Toch. Zo is mijn Vader. Zo is God. Dat wil ik openbaar maken. Dat wil ik verkondigen. Zo komt Jezus. Zo is hij gekomen. En dan gebruikt Johannes hier in het eind van de proloog, gebruikt hij een hele bijzondere verwoording om aan te geven wat Jezus dan gedaan heeft. Er staat immers, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Eigenlijk staat er een woord in het Grieks wat zoveel betekent als, hij heeft hem ons geëxegetiseerd. Nou ja, denk je, moeilijk woord. Exegetiseren, wat is dat? Nou ja, als predikant tijdens je opleiding krijg je het vak exegese. Zoals elke opleiding vakken heeft, bepaalde vakken heeft. Zo heeft de opleiding tot predikant ook de vakken exegese Oude Testament, exegese Nieuwe Testament. En wat is dat? Ja, je hebt dan geleerd om Hebreeuws te lezen, zodat je het Oude Testament kunt lezen. Je hebt geleerd om Grieks te lezen, om het Nieuwe Testament te kunnen lezen. En dan krijg je een opdracht. Om bijvoorbeeld een gedeelte uit Ezechiël of zo, om dat te lezen, om dat te vertalen en om dat te verklaren. Om daar een exegese van te geven. Of een gedeelte uit het Nieuwe Testament, de Hebreeënbrief, een hele moeilijke brief. En ga het maar vertalen en ga er maar een commentaar op geven, een exegese. Dan word je geroepen om het uit te leggen, om het te verklaren. Nou ja, dat doe je eigenlijk altijd weer opnieuw. Als je een preek voorbereidt, dan ben je bezig om een exegese te maken van datgene wat je gelezen hebt. Om dat aan u als gemeente te verklaren. Om datgene wat misschien op het eerste gezicht moeilijk is. Als je zegt, nou, die dominee neemt die en die tekst en dat Bijbelgedeelte best wel moeilijk, maar wat zou die ermee willen zeggen? Nou, dan wordt het verklaard. En dan kunnen er soms dingen voor je opengaan. Denk je, oh, staat dat er? Nou, zo gebruikt hier Johannes dat woordje exegese als het gaat over dat Jezus het hart van zijn Vader verklaart. Hij geeft als het ware een exegese van zijn Vader. Want ja, wij kunnen er ook wel eens moeite mee hebben. Wie is God nou? Hoe handelt hij nu? Hoe handelt hij nu in mijn leven? Ik leer hem zo moeilijk kennen en ik begrijp zijn weg ook niet altijd. Soms is hij ook zo ver weg en ik snap niet altijd wat hij zegt. En dan geeft Jezus een exegese van datgene wat zijn Vader ons wil zeggen. En dan zegt de Heer Jezus eigenlijk tegen ons, kijk, heb je nou moeite met God? Heb je nou moeite met het bestaan van hem? Begrijp je hem niet? Nu, zo is hij nu. Ik weet wat er in zijn hart omgaat. Ik weet als geen ander wat hij met u, wat hij met jou, wat hij met zijn gemeente, wat hij met deze wereld voor heeft. Want hij wil niet dat één van ons verloren gaat. Hij wil niet dat deze wereld omkomt. Maar hij wil dat die wereld behouden wordt. Zo lief heb ik de wereld gehad dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven. Niet zal omkomen. Maar het eeuwige leven zal hebben. Dat is wat God wil. En dat verklaart ons de Heer Jezus. Hij mag het ons zeggen. Hij heeft ervan gesproken. Hij heeft ervan gepreekt. Hij heeft er heel veel van gezegd wat we nog steeds in het evangelie mogen lezen. Hij mag dus een exegese geven van zijn vader. Hij geeft als het ware tekst en uitleg wie nou zijn vader is. Ja, en dan mag je toch weten dat de Heer Jezus heeft laten zien dat hij nou arm geworden is. Hij heeft die heerlijkheid bij zijn vader verlaten. Hij is arm geworden. Hij is in deze wereld gekomen. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen, terwijl die aan God gelijk is. En waarom? Om ons die arm zijn, arm in onze schuld, arm in al datgene wat we niet hebben, om ons die arm zijn rijk te maken. En dat wil God. Dat wil die vader. Daar heeft hij zijn zoon voor gezonden. Jij vernedert jezelf. Jij moet de dood sterven. Opdat een wereld verloren in schuld leven mag ontvangen. Opdat een ieder die in jou gelooft het eeuwige leven mag ontvangen. Want daarvoor heb ik jou naar deze wereld gezonden. Om ons mensen en onze zaligheid is hij immers neergekomen. Wat een heiland. En nou gebeurt het wonderlijke. Als dat nou voor je open gaat. Als het heil voor je open gaat. Dan heb je iets van Psalm 27. Dan wijd je ziel met een verwonderend oog. En dan mag je die gunst, die genade, die oplicht in de Heer Jezus, die mag je ontdekken. Dat gaat voor je open. Voor het eerst wellicht. In deze adventstijd. Of morgen met kerst. Maar ook steeds weer opnieuw. Als dat oude weer nieuw voor je wordt. Als het evangelie weer evangelie wordt. Dat je met een verwonderend oog de genade van God opgelicht in de Heer Jezus mag ontdekken. En dat, zoals we zongen in Psalm 119, dat er dan nevels worden opgeklaard. Dat de mist optrekt. Als je altijd nog denkt van, ja, wie is God nou voor mij? En hij is vaak zo onbegrijpelijk. En wie dat nou voor mij zijn? En dat je dan in de Heer Jezus mag zien, hij is ook mijn heiland. Deze God is ook mijn God. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Heerlijke belijdenis. Met het oog op de Heer Jezus. Want in dat vlees geworden woord. Jezus die vlees geworden is. Spreekt God tot ons van genade. En van troost. En van liefde. Terwijl we het niet verdiend hebben. En niet naar gemaakt hebben. Toch? Voelt u daarom gemeente hoe onontbeerlijk die gave van Gods Zoon is? Want stel nou, in de profetieën van Jesaja wordt gesmeekt en wordt geklaagd. Och, dat u de hemelen zou scheuren en dat u neder zou komen. Maar stel dat dat gebed nou niet verhoord zou zijn. En dat de hemel potdicht was gebleven. Dat we morgen geen kerstfeest hadden kunnen vieren. Dat Jezus nooit op deze aarde gekomen zou zijn. Als God dus voor altijd onzichtbaar was gebleven. En niet kenbaar. Zich niet geopenbaard had. Dan had God ons aan ons lot overgelaten. Dan was er geen redding mogelijk. Dan hadden we even kunnen leven op deze aarde. En dan misschien de bloemetjes even buiten kunnen zetten. En nou ja, er maar van te maken wat er van te maken is. En dan einde oefening, voorbij. Verder niet. Geen leven. Geen eeuwig leven, geen heil, geen zaligheid. Geen uitzicht over de dood en over het graf heen. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Verschrikkelijk zijn. Moet je er niet aan denken. Maar nu is God wel gekomen. De hemel is open gegaan. En de Heer Jezus is neergedaald. Hij heeft zichzelf neergelegd in een kribbe. Kan het schamelen? Kan het aanmoedigen? Hij, de Zoon van God, zichzelf zo vernedert. En nu is het door hem, door Jezus, in dat vlees geworden woord, is het hart van de Vader opengelegd. En getuig die kribbe van de liefde, van de genade die God heeft voor zondaren, voor een wereld verloren in schuld. Zo mag het toch zicht zijn op God. Zo mogen we hem toch leren kennen, toch. En mogen we weten, het gaat niet alleen maar om dit leven, maar om het eeuwige leven. Wie in de Zoon gelooft, die heeft immers het eeuwige leven. En gemeente, wie God zo kent, waar de Heilige Geest zo in je leven gekomen is, dat aan de ene kant die ontdekking er was aan jezelf, maar ook de ontdekking wie God voor je wilde zijn in de Heer Jezus Christus. Wie God zo kent, weliswaar ten dele, zo genoten, zo toegesloten, werd vroeger wel eens gezegd, dat het weer voor je dicht zit en dat je weer een preek nodig hebt, dat je weer iets nodig hebt, dat het voor je open gaat. In ieder geval, wie God zo kent, die mag eenmaal God in volmaaktheid kennen. Van aangezicht tot aangezicht. In een van de zaligsprekingen zegt de Heer Jezus, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Toch, ziende de onzienlijke, met zo'n rein hart, zonder zonde, zicht op God, heerlijk uitzicht. Zoals een mensen ook nu wel eens op een sterfbed kunnen zingen, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Dat verlangen wat wakker geworden is en wat gaande gehouden wordt om God te mogen zien. Om bij hem te mogen zijn, om thuis te komen. Die weg die opengemaakt is door Jezus. Om de Vader te mogen zien. En Johannes zegt het later in zijn eerste brief. Als hij, dat is Jezus, geopenbaard zal zijn. Dat is in zijn wederkomst. Als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Wat staat er dan? En dat geldt voor degene die hem mogen kennen. Dan staat er dan, zullen we hem gelijk zijn. Nu nog zoveel ongelijkheid. Ook al mag je uit God geboren zijn, je blijft vlees. En vlees is onderworpen aan de zonde. Je bent nog helemaal niet gelijk aan God. Maar dan zullen we hem gelijk zijn. Want wij zullen hem zien, zegt Johannes dan, zoals hij is. We zullen hem zien zoals hij is. Wat een uitzicht. Het uitzicht voor de bruidsgemeente om de bruidegom dan te mogen zien. Om in Christus God te mogen zien. Als het geloof, wat wel eens gezegd wordt, als het geloof over mag gaan in aanschouwen. De hoop die in vervulling gaat, de liefde die blijft, maar het geloof wat overgaat in aanschouwen. Laat dat uitzicht er mogen zijn. En laat morgen, als het kerstfeest gevierd wordt, hier in de kerk of waar ook maar, laat er zo in die kribbe van Bethlehem gekeken mogen worden. En dat in Jezus het hart van de Vader open gaat. En dat daar in de kribbe dat woord mag klinken. Zie, ik ben uw heil alleen. Amen. Zingen we daarvan met Psalm 45. Als je hart zo vervuld mag zijn met heilbespiegelingen om de koning te mogen zien, ja, dan wil je ook een lied van hem zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45:1. We zullen u met elkaar danken en in de voorbeden mogen we denken aan broeder Lichtenberg, die de benoeming tot ouderling heeft aanvaard. Er mag natuurlijk dankbaarheid zijn, ook nu alle vacatures vervuld zijn. Verder bidden we ook voor mevrouw Plug en mevrouw Pietersen, die ook op de nieuwsbrief staan. En ook voor hen die elders verblijven en niet meer naar de kerk kunnen komen. We zullen met elkaar bidden en danken. Dat mogen we met recht wel doen, dankbaar zijn. U hartelijk danken voor de gave van uw Zoon. Paulus zegt ergens, Gode zij dank voor deze onuitsprekelijke gave. We kunnen het soms zo moeilijk onder woorden brengen. We kunnen soms zo moeilijk begrijpen wie u bent. En toch in uw Zoon heeft u uzelf verklaard. Heeft uw Zoon het hart van u verklaard. Is het hart van u opengelegd. Dat hart vol ontferming. Dat hart vol bewogenheid. U wil niet dat een van ons verloren gaat. U heeft het heil van ons op het oog. Daarvoor is de hemel gescheurd en opengegaan. En heeft u uw Zoon uit die heerlijkheid van u laten gaan naar dat oord van verschrikking. Het oord van ontluistering, het gebied van zonde en zorg, daar heeft u uw Zoon naartoe gezonden, opdat hij zou verkondigen wie u wil zijn voor ons, opdat hij zou verklaren dat er bij u gedachten des vredes zijn. U heeft geen lust in onze dood, u heeft geen lust in onze ondergangen, maar u heeft gezegd, wie mijn Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Laten we zo een blik mogen slaan in die kribbe van Bethlehem. En we weten dat dat hout van de kribbe hetzelfde hout is van het kruis. Want Jezus die geboren is, moest ook lijden. Uiteindelijk ook sterven. En dat niet als martelaar, maar als middelaar. Zo heeft hij in onze plaats gehangen. Zo is hij in onze plaats in deze wereld gekomen. Opdat er plaats bij u zou zijn. Opdat wanneer u terug zou gaan naar de hemel zou zeggen, ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. Toch een plek bij u. Want u woont in een ontoegankelijk licht. Maar u heeft een toegang gemaakt in uw Zoon. Hij heeft de weg gebaand. Hij heeft de barricades opgeruimd. Opdat er vrijmoedigheid mag zijn. Vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon van uw genade. Het is niet alleen maar een ongenaakbare troon. Maar het is ook een troon van genade. En laten we u zo mogen kennen. In hem, uw geliefde Zoon. We danken u voor uw woord dat u ons gaf. Wilt u met de gemeente zijn, ook wanneer ze zich opmaken om het kerstfeest ook morgen te vieren in de kerk of ook op andere plekken. Laat het ook echt kerst mogen zijn. Dat we die beminnelijke vorst, zijn schoonheid mogen aanschouwen. Dat onze ogen ervoor open gaan. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. En dat we niemand anders zien dan Jezus alleen, hij die het zegt, en ik wil ook jou het heil schenken. Ik wil ook dat jij zult delen in datgene waar ik voor gekomen ben. Arm geworden om ons rijk te maken. Kom, laten we dan zo aanbidden deze koning. We danken u voor alles wat u gaf, dat uw geest in ons midden wilde zijn. Wees met ons. We danken u voor broeder Lichtenberg dat hij de benoeming mocht aanvaarden en dat hij te zijner tijd met de andere drie ook bevestigd mag worden in het ambt en ook wellicht anderen herbevestigd. We danken u dat u ook zo doorgaat met uw werk. Het is niet altijd gemakkelijk om de vacatures te vervullen en toch u zorgt voor uw gemeente. Hier in Noordwijk, maar ook overal. En dat gaat wel eens door de diepte heen, maar u verlaat uw gemeente niet. Laat dat elke keer weer de vertroosting mogen zijn. Dat heeft u ook laten zien in de gave van uw Zoon. Hij is gekomen om juist ook voor zijn gemeente de koning der koningen te zijn. De Heere der Heren. U laat uw gemeente niet los. Heer, we bidden voor hen die ziek zijn. We denken aan mevrouw Plug en ook aan mevrouw Pietersen. Ook als het thuiskomst mocht zijn naar het ziekenhuis, dan mag er dankbaarheid zijn. Maar ook als er toch de zorgen blijven, geef dat het oog op u geslagen mag zijn om hulp en bijstand te mogen ervaren. Gedenk hen die al langdurig ziek zijn en elders verblijven. We denken aan Anja Christ en mevrouw Plug in Katwijk en mevrouw Mulder in Wassenaar. Gedenk ook hen. Ja, Heer, wilt u zijn met deze wereld. We lazen ook dat het licht schijnt in de duisternis. In de duisternis van deze wereld. En de duisternis heeft het niet begrepen. De duisternis vat het evangelie niet. We lopen ook wel eens aan tegen die muur van onbegrip en onverschilligheid. We zouden het zo graag naar anderen toe willen vertellen hoe heerlijk het is om het evangelie te mogen kennen. En het is soms zo moeilijk. En toch wilt u mensen trekken uit de duisternis naar uw wonderbaar licht. Dat doet u. Daar bent u machtig voor. En er zijn vele voorbeelden van mensen die zo getrokken zijn naar u toe. Wilt u daarmee doorgaan in het werk van de zending en het evangelisatiewerk? Zegen dat ook allemaal. Juist ook in deze tijd, als er zoveel missionaire activiteiten zijn om mensen te bereiken met het evangelie, met het kerstevangelie. Laat het ook vrucht mogen dragen. Ook al denken we wel eens dat het ploegen op rotsen is, maar toch, uw woord zal niet ledig, niet te vergeefs tot u terugkeren. Wilt u dat dan ook overal in deze wereld zegenen? Heer, wilt u geven dat ook mensen mogen komen tot dat geloof in u. Ontdekkend om te lezen dat u gekomen bent tot de zijnen, tot uw eigen volk, ook tot uw gemeente. En de zijnen hebben u niet aangenomen. Wat kan er in ons hart toch vaak onverschilligheid zijn? Wat is er bij uw eigen volk ook nog vaak een verharding? Maar zoveel hem aangenomen hebben, ook onder uw volk, die heeft u macht gegeven kinderen van God te worden. Zo zijn er ook velen als Messias belijdende Joden in de loop der eeuwen, maar ook vandaag die uw naam mogen belijden, die koning Jezus mogen leren kennen. En geef dat wij zelf ook hen jaloers mogen maken om deze koning te kennen. Heere, zegen zo het werk onder uw volk. Zegen ook hen die mogen leven in de belijdenis dat Jezus de Messias is. Ook als ze veel weerstand kunnen ondervinden. Maar laat zo het werk van u voort mogen gaan. Opdat eenmaal geheel Israël zalig zal worden. Heere, ga met ons mee deze dag, deze zondag. Zo vlak voor de eerste kerstdag. Laat er een verlangen mogen zijn om morgen ook in de kerk te zijn. Om het kerstevangelie te mogen horen. Zegen ook hem die aan deze gemeente verbonden is om dat evangelie ook te mogen verkondigen. En laat hij zo ook een lichtdrager mogen zijn. Zoals Johannes de Doper ook mocht getuigen van het licht. Wij zijn zelf het licht niet. Maar we mogen getuigen van hem die het licht der wereld is. En wie hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. Ga zo uw koninklijke gang door deze wereld heen. En hoor en verhoor ons, niet omwille van onszelf. Maar doe het alleen om hem, die in de schoot van u verkeert, die het hart van u kent en die zo ons nabij wil zijn. Uit genade. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we met elkaar de lofzang van Simeon. We kennen die lofzang wel. Bij Simeon is er ook iets open gegaan. Hij had een verlangen dat hij, voordat hij zou sterven, de Christus, de Messias, zou zien. En hij mocht dat kind in zijn armen hebben, 1,5 maand oud. En toen mocht hij ook zingen, nu hebben mijn ogen de zaligheid gezien in dat kind. De lofzang van Simeon, allebei de coupletten.
Thank you.
Gaat er nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.